Mooi hè? Jezus overwinnaar, het hakte er bij mij in op de een of andere manier. Kan je soms wel eens hebben dat het ineens zo'n waarheid dan landt in je hart en denk je, ja, dat is het. Jezus overwinnaar, overwinnaar van de dood, overwinnaar van de zonde. Alles regeert hij. En dat heeft ook raakvlakken denk ik met de preek van vanochtend. Ik weet niet hoe jullie vergaat als je sommige Bijbelgedeelten hoort, waar heel vaak over gepreekt is en waarvan je denkt van nou, daar komt hij weer. Ik heb zoiets met die vijf wijze en dwaze maagden. Kennen jullie dat verhaal wel, hè? Die vijf die wel olie hadden als reserve en die vijf niet. En ik had daar heel wat preken over gehoord. Wijze preken, maar ook onwijze preken. Ook eens gehoord van iemand die zei, nou het zal zo zijn dat in de gemeente de helft wel en de helft niet wordt aangenomen. Toen zat ik helemaal met kromme tenen. En toen heb ik me voorgenomen van, ik ga dat eens helemaal uitzoeken. En toen begon ik mee bij Matteüs 25, want daar vind je dat verhaal. En toen kwam ik erachter dat je daar helemaal niet kunt beginnen, omdat het een deel uitmaakt van de laatste preek die Jezus tegen zijn discipelen houdt. En die begint al ver daarvoor, in hoofdstuk 24. Maar de voorgeschiedenis zit nog verder daarvoor. En zo ben ik ertoe gekomen om een studie te maken uit Matteüs 24 en 25. Ik ben er in onze gemeente mee begonnen. Ik wil een begin maken met Matteüs 24 hier. Volgend jaar dan preek ik weer een keer, dus dan krijg je het volgende deel. En zo blijven we nog misschien wel een aantal jaren dan mee bezig. Maar het is ook goed om hem afzonderlijk te horen. Dus het is niet alleen maar een inleiding, het is een volwaardige preek op zichzelf. En we starten verrassend genoeg met lezen, niet bij Matteüs 24, maar ik wil even met jullie Handelingen openslaan. Handelingen 1, gewoon bij het begin van het hoofdstuk. Gewoon even zo wat dingen noemen die misschien wel handig zijn om als basis te hebben voor de preek die we uit Matteüs gaan hebben. Jezus overwinnaar, overwinnaar over de dood. En als hij dan verschijnt aan zijn discipelen, wat gebeurt er dan in die 40 dagen tussen Pasen en de hemelvaart? De opstanding en dat Jezus weer terug gaat naar de hemel. En dan lezen we in Handelingen 1 vers 3. Wat daar eigenlijk gebeurde in die 40 dagen. Na zijn lijden en dood heeft hij hun, de discipelen, herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. En gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen. En sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Dus wat deed hij in die 40 dagen? Hij heeft bewezen dat hij leefde, dat hij opgestaan is, dat hij niet meer dood was. En hij sprak over het koninkrijk van God. Dat koninkrijk was ontzettend belangrijk. Dat is ontzettend belangrijk. Ook voor de discipelen die daar allerlei voorstellingen en verwachtingen van hadden. Zoals we straks ook zullen zien in Matteüs. En daar spraken ze met elkaar over. En dan zie je dat in vers 6. Als ze dan bij elkaar zijn, dan brandt de vraag op de lippen van de discipelen. En zegt hij, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Je moet nagaan in de Romeinse tijd, gaat u dat dan nu eindelijk doen? Na al die 3 jaar dat we met u hebben opgetrokken en u bent uit de dood opgestaan, gaat u dan nu dat koninkrijk herstellen? En dan antwoordde hij, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar dan belooft hij de Heilige Geest in vers 8. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, dat is dan Pinksteren, dan zullen jullie getuigen van mij zijn in Jeruzalem, Judea en Samaria en tot aan Veenendaal. Nou, uiteinde van de aarde. Een beetje vanuit Israël gezien is dat wel zo ongeveer zo. En toen hij dat gezegd had, dat vind ik zo mooi en dat is het plaatje ook van. Toen hij dat gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. En toen dacht ik bij mezelf, wat is Jezus toch eigenlijk een vreemde snuiter. Je trekt 3 jaar lang op met 12 mensen, heel intiem. Je sterft, je staat op, je spreekt wat woorden en dan ineens ga je naar de hemel. Geen afscheid. Geen hugs, geen handen schudden van, nou jongens, dit was het nou, nu ga ik. Nee, hij gaat gewoon. En als je dan leest in een paar hoofdstukken verder, in Handelingen 20, waar Paulus afscheid neemt van Efeze, waar hij lange tijd is geweest, waar hij zijn bediening heeft gehad. Dan lezen we dat ze met elkaar bidden, dat er tranen zijn, kussen, omhelzingen, een echt intensief afscheid. En Jezus, hij laat zijn discipelen gewoon, hij zegt, nou, jullie krijgen mijn geest. En daar gaat hij. Ik denk, ja, Jezus is ook geen gewoon mens. Hij is God, hij doet het op zijn manier. Handelingen gaat over het koninkrijk. Nou, we gaan lezen vanuit Matteüs 24, want eigenlijk is die belofte, of wat we in Matteüs 24 gaan lezen, is een beetje een voorbode voor de verhuizing van de Heilige Geest. De Heilige Geest die in de tempel was, God die in de tempel was, en de belofte van God, van Jezus, aan de discipelen dat zij zijn geest zouden ontvangen. Laten we lezen, Matteüs 24. Het is het begin, we lezen de eerste 14 versen. Het is het begin van een hele lange reden die Jezus houdt. Met een waarschuwende toon, met een appellerende toon. En je moet bedenken dat het in de context was van de laatste week van zijn leven. Jezus was in de week voor zijn sterven elke dag in de tempel geweest. En de spanning nam enorm toe. Hij heeft de schriftgeleerden, de fariseeën, uitgemaakt voor alles wat mooi en lelijk was. Hij heeft ze alle hoeken van de tempel laten zien, figuurlijk. Maar ook letterlijk heeft hij de tempel schoongeveegd van handelaren. En de sfeer was grimmig. Want ze wilden hem doden. En dan lezen we in hoofdstuk 24, vanaf vers 1 tot 14. Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. Hij zei tegen hen, hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie, geen enkele steen zal op de andere blijven. Alles zal worden afgebroken. Op de Olijfberg ging hij zitten. Dan moet je even voorstellen, ze kwamen uit de tempel. De Olijfberg is vrij dicht bij Jeruzalem. Lydia, mijn vrouw en ik zijn daar 10 jaar geleden een keer geweest in Jeruzalem. Met een busje ben je er in 20, 30 minuten. Maar als je dat moet lopen, dan gaat er wat tijd overheen. Dus tussen vers 2 en 3 zit een tijd. Dus toen ze op de Olijfberg aangekomen waren, ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze, vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? Dat is eigenlijk een vraag naar Jezus' koningschap. Jezus antwoordde hun, pas op dat niemand jullie misleidt, want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen, ik ben de Messias. En ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken. En het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven. Dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden. En jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen. Ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, dan zal het einde komen. Nou, tot zover de schriftlezing. Jezus verlaat de tempel, lezen we in vers 1. Nou, de tempel. Laat ik even iets over de tempel zeggen. De tempel was in Jeruzalem heel groot en nadrukkelijk aanwezig. Hij was ontzettend mooi. Herodes de Grote had hem laten herbouwen. Dezelfde Herodes die de kinderen in Bethlehem had vermoord. En het was een wereldwonder. En Jeruzalem was de tempel en de tempel was Jeruzalem. En er kwam van alles heen en het was prachtig. En als je de maquette ziet, dit is een foto uit een... je ziet daar rechtsonder het hele tempelcomplex en daaromheen Jeruzalem. Dus je ziet dat ongeveer een kwart van de oppervlakte van Jeruzalem werd door die tempel in beslag genomen. En dit is het uitzicht wat je hebt vanaf de Olijfberg. Het is een wat oudere plaats, zoals we vroeger in de scholen hingen, met school met een Bijbel, waar ik nog op gezeten heb. Maar ik vond hem heel erg mooi. Nou, die tempel die verlaat Jezus, maar niet zoals de dagen daarvoor, om daar weer terug te komen. Nee, het woord wat hier gebruikt wordt in het Grieks, dat ze de tempel verlaten, dat duidt op iets verlaten met de bedoeling daar ook niet meer terug te komen. Ja, je kunt wel eens hebben dat je ergens geweest bent en dat je weet van ja, hier zal ik niet meer terugkomen. Omdat je een hele lange reis gemaakt hebt en je gaat naar huis en dat is heel bijzonder. En daar zal je niet meer terugkomen. Nou, dat wordt hiervoor gebruikt. De bedoeling om er niet meer terug te komen. Het is eigenlijk geen neutrale opmerking. Jezus heeft de week daarvoor iedere dag de tempel verlaten. Maar iedere dag daarna kwam hij weer terug. Maar nu verlaat hij de tempel met de bedoeling om daar nooit meer terug te komen. En je zou kunnen zeggen, Jezus, die de Zoon van God is, Jezus die God is, die Gods heerlijkheid is, verlaat hier de tempel. Gods heerlijkheid verlaat de tempel. Vrienden, dit vers is een dramatisch vers. De tempel waar God zoveel eeuwen lang aanbeden werd, wordt hier door hem verlaten. Hij gaat er weg. En op de een of andere manier lijken de discipelen daar iets van te voelen. En juist deze keer, de laatste keer dat Jezus weggaat, wijzen ze op de grootsheid van die tempel. Ze vestigden de aandacht op de tempelgebouwen. En dan zegt Jezus iets heel onthutsend. Geen steen zal op de andere blijven. Die tempel die zo bepalend was voor Jeruzalem. In het Joodse denken was het zo dat als de Messias zou komen, dan zou die zetelen in de tempel. Die tempel in Jeruzalem was, ja, wij zouden nu zeggen in onderhandelingen, onopgeefbaar. Die tempel met zijn pracht en zijn praal. Daar zouden de discipelen met Jezus hun residentie hebben als hij zijn koninkrijk zou vestigen. En dan zegt Jezus, geen steen zal op de andere blijven. Dat is onvoorstelbaar. Het is onvoorstelbaar vanuit die visie op de tempel. Maar ook, moet nagaan, geen steen zal op de andere. Wat voor stenen waren dat? We lezen in de geschiedschrijving van Josephus, dat waren stenen, die waren 15 meter lang, 7 meter breed en 5 meter hoog. Er kon er misschien één op dit podium. Kijk, dat is wat anders als je een bakstenen muurtje omhaalt. Maar deze stenen, geen steen zal op de andere blijven. Wat is dan nog de garantie op het koninkrijk voor de discipelen? Wat Jezus hier zegt. En wij weten dat het gebeurd is, 70 jaar na Christus. Keizer Titus, die verordende om de tempel te verwoesten. Weet je, de Romeinen, die waren al het zo gehad met de Joden. Die hadden de tempel in brand gestoken. Maar Titus vond het niet genoeg. En er is een speciale verordening van keizer Titus, dat alle stenen van de tempel afgebroken moesten worden. Alleen het verbranden van al die mooie spullen, van de inhoud, van de inboedel, van het goud, van wat ermee bekleed was. Het was voor hem niet genoeg. Het moest tot ondergrond worden afgebroken. En dat is gebeurd in 70 na Christus. En de discipelen zijn flabbergasted, zouden we zeggen. Wat voor zekerheid hebben wij nu nog? Het was een enorme schok voor ze. Weet je, en voordat je nu zegt van ja, maar dat was toen en die discipelen begrepen het nog niet. Ik maak ook wel eens mee, en ook bij mezelf, dat wij ook onze zekerheden stellen op dingen, op zaken, op dingen die wij heel belangrijk vinden. Ik weet niet wat er bij jullie in de gemeente speelt. We hebben een keer bij ons in de gemeente, en nou, het wordt natuurlijk opgenomen dit, dus nou, dat risico neem ik er maar dat iemand dat een keer luistert bij ons. Maar wij hebben, onze gemeente heet de ACG. Nou, regenboog, daar kun je nog iets bij voorstellen. Maar ACG, dan nodig je iemand uit, kom eens mee naar de kerk, naar de ACG. Waar staat dat voor? Nou, dat is niet het Algemeen Crimineel Genootschap, maar dat is de Aalsmeerse Kama-gemeenschap. Kama, ja, dat is Christian Alliance Missionary and Missionary Association. Dus dat is de Aalsmeerse Christian and Missionary Association gemeente. Nou, leg het maar eens uit aan iemand die... Dus wij hebben op een gegeven moment voorgesteld van, zullen we de naam veranderen? Klein groepje in de gemeente. Dat kan niet! Ik ben hier opgegroeid met ACG, daarin ligt mijn identiteit. Ja? Nou, dat is zo hoog opgelopen, de naam is niet veranderd. Dus het is nog steeds ACG. Dus in Aalsmeer ben je naar de kerk, dan moet je naar de ACG. Weet je, maar waar ligt je zeker? Waar ligt je identiteit? Denk eens over na bij jezelf. Misschien heb je ook dat soort dingen. En zeg je, ja, maar mijn zekerheid ligt. Nou, vul maar in. Waar zou jij van ondersteboven raken? Maar goed. Dus die discipelen gaan op de Olijfberg Jezus bevragen. Vertel ons, wanneer zal dat gebeuren? En wat is dan, als de tempel er niet meer is, wat is dan wel het teken dat uw koninkrijk zal komen? Nou, Jezus had heel makkelijk antwoord kunnen geven. Jongens, over 37 jaar, Jezus 33, over 37 jaar, dat was een heel simpel antwoord geweest. Maar dat antwoord geeft Jezus niet. En het is eigenlijk ook niet de echte vraag die de discipelen stellen. Het is een vraag vanuit hun verwondering. Wanneer zoiets ongedacht zou gebeuren dat de tempel afgebroken zou worden. Het is meer een vraag van, ja, wanneer moet dat nou gebeuren? Kom Jezus, wanneer, dat gebeurt toch niet? Wanneer zou dat nou moeten plaatsvinden? Maar ja. Als de meester het zegt, ze trekken 3 jaar met hem op, dan zal er natuurlijk toch wel iets zitten. Dus dan volgt een tweede vraag, maar als dat dan gebeurt, hoe herkennen we dan wel dat u uw koninkrijk gaat vestigen als die tempel er niet meer is? Weet je, hun vragen zijn geen rationele vragen, net zoals wij ook vaak vragen stellen die helemaal niet feitelijk of rationeel zijn, maar veel meer een uiting van onze emotie, van onze vertwijfeling. Moet altijd goed, als iemand je een vraag stelt, een diepe vraag stelt, luister dan altijd goed naar de echte vraag eronder. Het is een vraag die gesteld wordt door geschokte mensen, geschokte discipelen die hun oriëntatie dreigen te verliezen. En daar gaat Jezus er niet op in. En dan zegt hij als een hele vreemd antwoord, pas op dat niemand je misleidt. Dat is een onverwachte vermaning. Pas op dat niemand je verleidt. Weet je, ik denk dat ook in die tijd de zucht naar tekenen van de mensen net zo groot was als wat wij ook vaak willen horen en zien van Jezus. Tekenen. Tekenen en bewijs. En tekenen en bewijs vragen over Gods koninkrijk of over dingen in de gemeente of over hoe God handelt. Het maakt je vatbaar voor misleiding. Wij zouden tegenwoordig zeggen nepnieuws. Nepnieuws. Hebben jullie van de week op het journaal gezien, hoe heet dat ook alweer, deepfading? Dus... Nee, jullie zijn hier niet zo werelds. Nou, dat is goed. Maar dat is een techniek, je kunt een appje downloaden op je smartphone. En dan kun je een bekend figuur, Mark Rutte of Trump of weet ik veel wie... kun je laten zeggen wat je wil, doordat jij het zegt, worden de bewegingen van de lippen nagemaakt en je kunt iemand laten zeggen wat je wil. In die tijd leven wij. Dus pas op voor misleiding, voor nepnieuws. Nou, hoe gaan wij als christenen om met grote gebeurtenissen in de wereld? Grote gebeurtenissen als aanslag op Twin Towers, diverse crisissen, stromen vluchtelingen, oorlogen. En met name het Midden-Oosten. Het leidt steeds weer opnieuw tot speculatie over de wederkomst van Christus. Weet je, soms worden zelfs gebeurtenissen direct gekoppeld aan profetieën uit de Bijbel. En dan hebben we de neiging om de Telegraaf, of welke andere krant je ook mag lezen, naast Openbaring te leggen en te zeggen, kijk, dat is dat, dat is dat. En er zijn zelfs mensen die maken daar hun bediening van. En die brengen elk jaar dan weer een boekje of een cd uit waarin dat blijkt dat de wederkomst weer een jaar dichterbij is gekomen. Wat ik ook wel weet, want als we een jaar verder zijn, is hij gewoon een jaar dichterbij gekomen. Dus daar heb ik de Telegraaf niet voor nodig. Maar boeken als Hal Lindsey, weet je, toen ik net tot geloof kwam in de jaren 80, ik heb ze verslonden. Kennen jullie nog het boek, wie kent het boek van Hal Lindsey? Ja, een aantal, hè? Nou, 90% kun je nu gewoon schrappen. Had hij allemaal verkeerd. Er is niks van uitgekomen. Weet je, dus wees alert op mensen die zeggen namens Christus te spreken. En Jezus gaat dan zijn leerlingen letten waar ze, of Jezus gaat zijn leerlingen leren waar ze wel op moeten letten. En hij schetst een toekomstbeeld waarin de verwoesting van die tempel een eigen plek krijgt. En hij geeft een nieuw perspectief op het koninkrijk en hoe het er dan wel zien, wel zal uitkomen te zien. En dat zien we vast in vers 14. Maar we gaan eerst kijken naar zaken waar ze zich wel op moeten voorbereiden. Berichten van oorlogsdreiging. Jezus antwoordt, jullie zullen berichten horen over oorlogen in vers 6. En oorlogsdreiging. Nou, dat is ook zo, hè, van we hebben zoveel oorlogsdreigingen. Er zijn zoveel oorlogen. En we zijn ons geneigd, die neiging hebben om ons daar zorgen over te maken. Wat moet het met de wereld worden? Alles staat in brand. Er is bijna niks meer normaal. Er staan leiders op dat zijn macho's eerste klas niet meer in toom te houden. Maar als Jezus hier zegt, laat je niet verontrusten, dan zit daar ook iets in, raak er niet door opgewonden. Nog even terug naar het Joodse denken. Men wist heel goed dat de komst van de Messias met strijd zou gepaard gaan. Dat de oorlogen zouden komen. Dat waren de Israëlieten ook gewend. Gewoon hun hele geschiedenis is één groot verhaal van oorlogen. Dus Jezus zegt, als je hoort over oorlogen, denk nou niet van, yes, de Messias komt. Wij zeggen van, laat je niet verontrusten. Word er niet bang van. Maar hier zit dan ook een ondertoon in van, raak niet opgewonden van, nu komt de eindtijd, nu komt de Messias. Het is slechts het begin, zegt Jezus. Het is slechts het begin. Er komen hongersnoden, de aarde zal beven, aardbevingen. Er zal onderdrukking zijn. Jullie zullen gedood worden. En toen ik daarbij stilstond, dacht ik van, dat is nogal wat. Stel je voor dat je een evangelisatiedienst houdt hier. En je zult tegen de mensen zeggen, als je de Heer Jezus in je hart vraagt, dan zul je gedood worden. Durf je dat te zeggen? Nou, zei Jezus tegen zijn discipelen in deze context. Dus wij hoeven dat niet na te zeggen. Maar het laat wel even iets zien van de ernst die gepaard gaat met de verkondiging van het evangelie. Het is zeker geen welvaartsevangelie. Natuurlijk, als de Heer Jezus in je hart komt, dan ervaar je vrede, je bent een kind van God. Maar het betekent niet dat je daarmee in deze wereld al gevrijwaard bent van allerlei lijden. En er zal haat zijn, en er zal wetteloosheid zijn, en de liefde zal bekoelen. En al deze verschijnselen, vrienden, is hij niet van de laatste tijd. Die zijn niet van de 20e eeuw of de 21e eeuw. En doordat onze aarde zo klein geworden is, maken we het allemaal wel heel erg mee en zien we er heel veel van. Maar stel je nou voor dat je in de middeleeuwen had geleefd, in 1500, 1600... En 2/3 van de bevolking van Europa, even nagaan, 2/3 van de bevolking van Europa sterft aan de pest. En er is honger. We hebben een voedselbank. Maar echt honger, dat er geen eten is. En dat er godsdienstoorlogen zijn en dat er mensen op de brandstapel worden gezet. Ik denk dat je toen allerlei redenen had gehad, want ik denk het einde is nabij, toch? Maar de intensiteit van al die weeën, zoals Jezus het noemt, die zal toenemen. Maar het is niet zo dat die dingen die Jezus hier noemt, pas van nu zijn. Die zijn al altijd aanwezig. En daarom zegt Jezus, dat is het einde nog niet. Dat is het einde nog niet. Maar de leerlingen krijgen de waarschuwing om zich voor te bereiden op de haat van de wereld. En ik denk over hun hoofden heen dat het ook voor ons geldt. Interne spanningen, moeilijkheden en misschien wel speciaal het Joodse volk, het toenemend antisemitisme, hè, jodenhaat, is heel zorgwekkend en steeds actueler. En dan lees je een maand of twee, drie geleden in de krant dat in Duitsland aan Joden wordt geadviseerd om maar niet meer in het openbaar een keppeltje te dragen. Notabene in Duitsland, waar de 6 miljoen zijn afgemaakt. In Duitsland. Ik was onlangs in Amsterdam bij de Baptistengemeente De Verbinding en daar sprak een Jodin, een niet-Messias beleidende Jodin, en die sprak over het antisemitisme in Amsterdam. Het wordt steeds heviger. Maar wat hier niet door Jezus benoemd wordt, maar wat we wel weten en wat we net gelezen hebben in Handelingen, is dat de geest over de gemeente zal worden uitgestort. De Heilige Geest met Pinksteren. Dat wij kracht zullen krijgen om daarmee om te gaan. Kracht om te getuigen. Ondanks alles wat er in de wereld gebeurt, ondanks alle strijd die ons misschien persoonlijk als gemeente of in de maatschappij raakt, alle verdrukking die zal komen, wij zullen kracht krijgen om te getuigen. En door die kracht wordt het koninkrijk verkondigd. Nou, en dan in vers 14, dan lezen we dus van, nou, als het nou niet al die oorlogen zijn en als we niet de Telegraaf hoeven te bestuderen over hoe ver het is in de wereld, wat is het dan wel? Dan zegt Jezus in vers 14, pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, dan zal het einde komen. Dus niet door die grote gebeurtenissen, niet door oorlogen, niet door verdrukking. Daar moeten we niet op letten, daar moet onze aandacht niet op zijn. Nee, de verkondiging van het evangelie. En weet je wat nou zo leuk is? Ik zei net, dat deed ik met een beetje bedoeling, dat de ACG een Kama-gemeente is. En binnen de Kama had je de discussie van, stel je voor, als wij nou het evangelie sneller verkondigen, kunnen wij dan de komst van de Heer Jezus bespoedigen? Nou, een leuke discussie, hè? Dus als wij harder ons best doen, komt de Heer Jezus dan eerder? Ik weet het antwoord niet. Ik heb er ook eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in het antwoord. Ik vind het een mooi theologisch vraagstuk. Maar dan kun je je daar weer mee bezig gaan houden. Maar Jezus zegt hier heel simpel, let nou niet op al die ellende om je heen, maar je moet letten op het verspreiding van het goede nieuws over het koninkrijk. Want als dat voltooid is, dan zal ik komen. En die verkondiging, die roept weerstand op en vervolging. En toch zal die verkondiging alle volken bereiken. En waarom? Omdat Jezus overwinnaar is. Het is zijn plan, het is zijn wereld en hij zal dat doen met zijn kracht en zijn geest, waarvan wij ook deel mogen uitmaken. Dus niet, discipelen, zegt Jezus, de tempel, het opgerichte teken, zal het opgerichte teken zijn voor de komst van het koninkrijk. Niet de tempel, maar de gemeente. En de discipelen begrijpen dat op dat moment nog niet. Dat gaan ze pas later zien. En wij leven natuurlijk in een fantastische tijd dat we dat allemaal kunnen terugzien. Maar de gemeente, de verspreiding van het evangelie, dat zal het zijn. Daar moet je op letten. Dus het is beter dan te staren naar die stenen van de tempel die uiteindelijk zullen verdwijnen. Het is beter om de blik te richten op het evangelie wat blijft tot het einde. Weet je, die tempel wordt afgebroken, dat is gebeurd. Maar de gemeente blijft staan tot aan het eind van de tijd. Nou, dat is een geweldige climax in het eerste stukje inleiding van die hele lange toespraak van Jezus. En dan hebben we nog één lastig vers laten lopen. Namelijk vers 13. Maar wie stand houdt tot het einde zal worden gered. Nou, daar kun je het natuurlijk heel moeilijk mee hebben. Want hou je stand. Heb je voldoende reserveolie, zou je ook kunnen zeggen. Om eventjes vooruit te lopen op dat verhaal van die 5 dwazen en 5 wijze meisjes. Wie stand houdt tot het einde zal worden gered. Is je behoudenis, je redding, het mogen komen in de hemel, het mogen komen bij God, dan afhankelijk van jouw standhouden. Van jou niet laten misleiden. Weet je, dat zou in tegenspraak zijn met wat we elders in de Bijbel overal tegenkomen. Namelijk dat je gered wordt door geloof. Toch? Wij worden gered door geloof. Geloof in God op grond van het kruis, het lijden van Christus, die onze zonden gedragen heeft. Wij kunnen daar niks zelfs aan toevoegen. Dus wat staat hier dan eigenlijk? Als je stand houdt tot het einde, zal je worden gered. Ik denk dat Jezus zegt, het is een belofte. Dit is geen voorwaarde van, joh, je moet stand houden, dan zal je worden gered. Nee, het is een belofte. In die moeilijke tijd zul je worden gered. Als je stand houdt. Je hoeft geen angst te hebben voor mensen die je vervolgen, die onaardig tegen je zijn, die je misschien wel zullen doden. Daar hoef je je blik niet op te richten. Want als je je hoop stelt op de Messias, op de echte Messias, en niet op andere goden. Mijn vrouw en ik lezen aan het eind van de maaltijd 's avonds twee keer in de Bijbel, een keer de nieuwe een moderne vertaling en de Naardense Bijbelvertaling. Dat is heel interessant, dat is een hele letterlijke vertaling. En daar worden de afgoden, ik vind zo'n mooi woord, worden keutelgoden genoemd. Ken je dat? Keutelgoden, ik vind zo'n mooi woord. Dus als je je hoop niet stelt op keutelgoden, maar op Jezus, dan zul je worden gered. De echte Messias. En dan zal niets je kunnen scheiden. Weet je, in Romeinen 8, vers 35, ik moet even die leesbril opzetten. Daar staat, nou het is iets verder, in 38. Ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er maar ook in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons heeft gegeven in Christus Jezus onze Heer. Niets zal ons kunnen scheiden. Geen dood, geen vervolging, niets. En ik denk dat dat de lading is die Jezus hier wil geven. Jongens, dit is een belofte. Ik ben erbij. Je zal gered worden. Dwars door al die ellende heen die je in de wereld om je heen ziet. Laat je niet misleiden door een andere naam te belijden dan die van de Messias. Weet je, wij leven in een tijd, en daar sluit ik dan mee af, waar de aandacht voor de wederkomst best groot is. Er zijn ook uitspraken van bekende predikanten die zeggen, nou, ik denk dat tussen nu en 25 jaar Christus terugkomt op aarde. Of er zijn boeken geschreven waar het hele scenario van Christus wederkomst en wanneer dat dan zou moeten plaatsvinden, wordt uitgewerkt. Onder andere een boek als Wake Up, ik weet niet of jullie dat kennen. En die zeggen, nou, Christus komt terug op het bazuinen, op het Joodse bazuinenfeest. Daar hebben ze een hele theorie over, dat is dan ergens in september. En dan hadden ze uitgerekend dat op grond van de sterrenstand in Openbaring, dat zou in 2017 in september zijn op het bazuinenfeest. Want het was in 5000 jaar niet voorgekomen dat bepaalde sterren in een lijn voorkwamen. En dat zou de komende 5000 jaar, hadden ze berekend met wiskundige formules, ook niet meer gebeuren. Dus het moest wel 2017 september zijn. Dus de anekdote gaat en dat er iemand was en die net na die tijd jarig was. En die zei, mag ik mijn verjaardag 2 weken eerder vieren? Want dan kan ik tenminste nog genieten van mijn cadeautjes. Nou ja, het zal wel anekdotisch zijn, maar weet je, nou ja, het is nu 2019, dus ook dat kan naar het Rijk der Fabelen. En als Christus tussen nu en 25 jaar terugkomt, nou ja, ik ben 63, tel er 25 jaar weer op, dan ben ik er waarschijnlijk niet meer, dan heb ik ook Christus ontmoet. Weet je, we hoeven ons daar niet zo druk over te maken wanneer die nou terugkomt. Waar het om gaat is van, ben ik een kind van God en als ik nu kom te sterven en nu kom te overlijden, sta ik dan gereinigd door Christus voor God. En één ding weet ik. Als Christus terugkomt, nog één dingetje eromheen, want anders moeten jullie een jaar wachten, dan kom je pas volgend jaar weer. Maar als je een stukje verder leest, dan zegt Jezus tegen zijn discipelen dat hij niet weet wanneer hij terugkomt. Dat weet alleen de Vader. En toen dacht ik, dat is eigenlijk wel apart. Want Vader, Zoon, Heilige Geest, die zijn één. dan is het toch raar dat de zoon niet weet wat de vader weet. En toen dacht ik van ja, en toch kan in een eenheid er verschil in kennis zijn. En de volgende stap die ik maakte, dat ik dacht van, als het voor Jezus acceptabel is dat hij het zelf niet weet, maar zijn vader wel, en dat hij daarmee kan omgaan, wie zijn wij dan dat we dat niet zouden kunnen? Dat we het per se willen weten, onderzoek naar willen doen? Laten we dan ook daarin Jezus volgen en gewoon de rust hebben, we weten het niet precies. Maar één ding weet ik wel, de komst van Jezus zal onverwacht zijn en plotseling, dat blijkt ook uit de hoofdstukken daarna. Onverwacht. Op een tijdstip dat je er niet op rekent. En zijn komst zal onmiskenbaar zijn. Onverwacht en onmiskenbaar. Het zal ook helemaal duidelijk zijn. En dan zegt hij natuurlijk zo'n slimmerik. Ja, maar Jezus komt op de wolken en de aarde is rond. Dus als ik nu hier ben en hij komt in Nieuw-Zeeland, ja, dan is het dan pech, want dan zie ik hem niet. En dan is een slimmerik. Ja, maar we hebben toch televisie en dan kunnen we dat uitzenden en internet. Mensen, vergeet dat nou. Als Jezus zegt dat iedereen hem zal zien, hoe hij dat doet, iedereen zal hem zien. Het zal onmiskenbaar zijn. En onderwijl, de derde O, onderwijl, leven wij ons leven zoals hij dat gegeven heeft. Trouw aan onze bediening, trouw in de gemeente, trouw aan elkaar, waakzaam en standvastig. Onverwacht, onmiskenbaar en onderwijl gewoon doorleven zoals Christus dat van ons vraagt. Amen. Mag ik met jullie kort nog danken? Dat vind ik al wat fijn aan preek. Heer, dank u wel dat u uw woord gegeven heeft en dat er soms zoveel meer diepte in zit dan we zo op het eerste gezicht in een eerste lezing tot ons nemen. Heer, wat een dramatiek moet het voor u geweest zijn om de tempel te verlaten, afscheid te nemen van mensen die daar eigenlijk uw woord zouden moeten hebben verkondigen en dat niet deden. Heer Jezus, wat bent u een overwinnaar? Wat zijn uw plannen mooi en goed? Ook al gaat het straks dwars door oorlogen en lijden heen. Maar u laat niet varen, Heer, het werk wat uw hand is begonnen. Dank u dat we daarop mogen vertrouwen en vanuit mogen leven. Amen.